Goedemorgen. Ik dacht dat het een goed idee was gisteren om een aantal zakken cement te gaan tillen, maar mijn lichaam dacht daar anders over. In bijzonder de afdeling rug, die zei van niet doen. Dus als je me af en toe rare bewegingen ziet maken, stoor je daar hopelijk niet aan. Ik probeer je niet de salsa te leren, maar ik probeer een klein beetje rechtop te blijven. Overigens, ik wilde het hebben over pensioen en vakantie. Echter, ik kon daarover niks in de Bijbel vinden. Nou moet je je vooral geen zorgen gaan maken. Zeker niet als je pensionado bent en op vakantie bent. Dus toch maar Pinkstergedachte. Maar ik begin bij hemelvaart. Leeft het geloof dat wij ontvangen hebben? Handelingen 1. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen. En u zult van mij getuigen, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Wat mij opvalt aan deze tekst is dat Jezus een belangrijke mededeling doet, of eigenlijk de discipelen eraan herinnert dat de Heilige Geest zal komen, maar dat de discipelen een vraag stellen die over iets anders gaat. Het is niet voor niets dat Jezus ze moet herinneren aan de belofte van de Heilige Geest. Ze leken er weinig van begrepen te hebben. Ze waren wel vooral bedroefd. U gaat weg? Waarheen dan? Komt u terug? En wanneer dan? En wij dan? En Israël? Ze lijken hier het heil te zoeken. Wanneer zult u voor Israël het koninkrijk herstellen? Vroegen ze. Jezus antwoordt: dat gaat je helemaal niks aan. Weet je wat jullie gaan doen? Jullie gaan over mij vertellen aan heel de wereld. Het gaat alleen om Jezus. Toen ik hier ruim 15 jaar geleden binnenliep met mijn eigen rugzak, zei Jaap Noorlander dat tegen mij. Ik weet nog dat ik dacht: je hebt helemaal gelijk. En bij mij zat allerlei ballast die maakte dat ik die realiteit niet volledig kon omarmen. Ik dacht ook: dat is veel te eenvoudig gezegd. Dat is te simplistisch. Het kan nooit zo eenvoudig zijn. Je moest eens weten van mijn omstandigheden. Natuurlijk was ik wel overtuigd. En natuurlijk geloofde ik. Maar was ik vol van hem? Was mijn geloof echt levend? Christen, maar nog zo verkleefd aan deze wereld, mijn omstandigheden en mijn verdriet. Ik was niet anders dan de discipelen die naar de omstandigheden en naar zichzelf keken en daarvoor uitredding en antwoorden zochten. Alles begint bij hem en komt weer bij hem samen. Hij was daar toen de aarde geschapen werd. Naar hem verwijst het Oude Testament. Hij kwam naar ons als mens, ging naar het kruis, betaalde de prijs en kocht ons vrij. Hij verwezenlijkt het plan Gods met ons en de wereld. We hebben het geloof ontvangen, maar leeft het ook in ons? Of hoe levend is mijn geloof, is ons geloof? En hoe krijg ik er meer leven in? Stel je voor, je loopt samen met Jezus. Hij is echt zichtbaar. Je kunt hem aanraken. Je wandelt met hem. Hij doet wonderen. Je zit naast hem op een bank. Je luncht samen met de maker van het universum. Dat was zoals ik me voorstel dat de discipelen hem konden ervaren. Wat zagen de discipelen? Hoe was het om dagelijks met Jezus op te trekken? Het moet overweldigend en verwarrend tegelijk zijn geweest. Zo tegenstrijdig met alles wat ze eerder hebben ervaren. Hij gaf de discipelen autoriteit en macht om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Zijn nabijheid was magisch. En toch begrepen ze hem niet. Hij lijkt in raadselen te praten. Ze begrijpen Jezus' missie en onderwijs vaak niet goed. Ze wisselen momenten van geloof af met angst en verwarring. Ze werden soms gedreven door hoop op aardse macht en status en discussieerden wie de belangrijkste was. Hun geloof wankelde en hun moed faalde op een moment van crisis. Magische tijd, maar verwarrend. Wij leven in het nu. Wij leven zogezegd aan de andere kant van het kruis. We hebben nu de volledige Bijbel met het volledige verhaal. En zij zaten midden in het verhaal. Maar begrijpen wij hem beter dan de discipelen hem begrepen? We weten immers meer. Zijn onderwijs en zijn missie. En wat hij van ons verlangt. Je zou kunnen zeggen dat wij een groot voordeel hebben ten opzichte van de discipelen. We hebben toegang tot duiding en uitleg, daar waar zij vaak in verwarring en onbegrip verkeerden. Bovendien, wij hebben de Heilige Geest inwonend vanaf het moment dat wij tot geloof kwamen. Maar begrijpen wij zijn missie en onderwijs altijd? Wisselen wij momenten van geloof niet af met angst en verwarring? Zijn wij ook niet vaak gedreven door hoop op aardse macht en status? En blijft ons geloof staan in momenten van crisis? Weten wij iets van de volheid van ons eigen geloof? Kennen wij onze eigen gedachten goed genoeg? Weten we wat er in ons zich afspeelt? En vragen wij ook ons af waar onze gedachten vandaan komen? En nemen we verdachte gedachten gevangen en brengen we deze bij Jezus? Pinksteren. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Pinksteren markeert een dramatisch keerpunt. Niet alleen in de kerkgeschiedenis, maar ook in het leven van de discipelen zelf. Voor deze dag waren de discipelen gewone mensen, vaak verward, bang en traag van begrip, als het ging om Jezus' onderricht. Tussen opstanding en Pinksteren was nog steeds twijfel en onbegrip. Na Pinksteren werden ze moedig, wijs en niet te stoppen als getuigen van Christus. Søren Kierkegaard vat het mooi samen. 12 mensen, alle van de klasse die we nou de gewone man zouden noemen, krijgen de opgave om heel de wereld te herscheppen en wel tegen de wil van de wereld in. Hier moet het verstand wel stilstaan. Na de uitstorting van de Heilige Geest gaan de discipelen de wereld in om het goede nieuws te verspreiden. Hoe werkt dat dan? Waren zij onmiddellijk volledig toebereid? Werden ze ineens perfect? wisten ze ineens wat ze allemaal moesten weten? De Heilige Geest bracht inzicht, kracht, liefde, eenheid, moed en gaven. Inzicht in Jezus' onderwijs, kracht om te getuigen en te dienen, eenheid en liefde, moed in plaats van angst en geestelijke gaven voor de bediening. Petrus schrijft aan het begin van zijn tweede brief hoe dat werkt vanaf het moment na ontvangst van de Heilige Geest. 2 Petrus 1. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Deel aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. We hebben alles ontvangen wat we nodig hebben. Alles. Er zijn geen excuses te maken. En we krijgen deel aan de goddelijke natuur. Met andere woorden, we hebben de schepper van het heelal inwonend. En als derde, we moeten er ons op toeleggen met alle inzet aan het geloof zaken toe te voegen. Het geloof is het fundament, maar op dat fundament moet gebouwd worden. En dat bouwen kost tijd. Wat een ongelooflijk voorrecht om de maker van dit universum inwonend te hebben. We moeten actief werken aan onze geestelijke groei. Dit gaat geleidelijk. Enerzijds zijn wij ongeduldig. Wij verlangen vaak onmiddellijk resultaat. Wij willen het en we willen het nu. En anderzijds nemen we ook vaak genoegen met veel te weinig. C.S. Lewis zegt in een van zijn essays: "We are too easily pleased." En de veelgehoorde uitspraak: "Ja, zo ben ik nou eenmaal," heeft echt geen enkele Bijbelse grond. Hij houdt veel van je, ook zoals je nu bent, maar houdt te veel van je om je zo te laten. Hoe kan ik voller worden? Zoals ik al zei, we zijn zeer bevoorrecht om hem inwonend te hebben. Maar zijn wij zo vol als de discipelen na Pinksteren? Lopen wij zo ver over? Laten wij zoveel van hem zien? Hoe kunnen we voller worden en een meer levend geloof verkrijgen? Elke dag beginnen met God. Bidden, Bijbel lezen, Bijbelstudie, aanbidden. Samen aanbidden en overnieuw. Het is een dagelijkse bezigheid. Het is niet zoals je met één volle tankje de hele week vooruit zou kunnen. Eén tank voor één dag. En wanneer je al elektrisch gaat, je batterij gaat maar één dag mee. Wanneer de Heilige Geest inwonend is, maar niet zichtbaar actief, dan zien we geen vrucht. Zit hij in een van jouw vele binnenkamers ergens in het donker van jouw geest te wachten? Te wachten tot jij je gedachten op Jezus richt? Ik ben ervan overtuigd dat zodra jij zijn richting opdraait, je ruimte creëert voor de Heilige Geest en hij je denken zal transformeren. Naar hem kijken is hem zoeken. Hem zoeken is ook je gedachten onderzoeken. Bekijk je gedachten en beheers je gedachten. Een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Spreuken 16. Een paar bemoedigingen. Deze 25 minuten moeten tenslotte doorgaan voor een bemoedigend woord. Vrees niet. Angst en zorgen gooien vaak roet in het eten. Die stonden niet in het lijstje van 2 Petrus 1, nog in dat lijstje van Galaten 5:22 over de vrucht van de geest. En we leven in een tijd waar meer dan genoeg omstandigheden zijn om angstig te zijn en ons zorgen te maken. Het ligt in onze natuurlijke aard besloten dat zodra wij ons gewaar worden van onze eindigheid, we angstig worden. En we doen er van alles aan om ons fysieke leven op te rekken, onze eindigheid zo te negeren. Maar deze bestaansangst blijft. Wij zijn eindig. Gebonden door tijd en ruimte. En onze enige uitweg is ons te richten op God die buiten deze grenzen staat. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1. De logische consequentie is dat wanneer ik angstig ben, ik niet vol van zijn geest ben. Dus mogen we eenvoudig weten wat ons te doen staat. Nodig hem uit in gebed in dat moment. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En Johannes 4. Wat ik ontzettend bemoedigend vind, is om te weten dat hij ons kent. He knows our frame. He remembers we are dust. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. Vrees niet komt meer dan 100 keer voor in de Bijbel. Met alle variaties wellicht 365 keer volgens sommigen. En ik denk dat dat is omdat hij weet hoe kwetsbaar en zwak wij zijn. En nogmaals, er zijn zoveel redenen om angstig of bezorgd te zijn. En deze komen in allerlei soorten en maten voor. Er zijn tal van krachten en machten groter dan wij. Onze naasten, onze kinderen. Wij kunnen niet de loop van hun leven managen. We hebben tal van verantwoordelijkheden. Angst en zorgen is part of life. Onderdeel van het leven hier op aarde, elke dag. Het is enigszins een troostende gedachte. We hebben allemaal zonder uitzondering zorgen en angsten. Er zijn goede redenen voor. Het is redelijk normaal om deze te hebben. Maar God gebiedt ons, vrees niet. En dan, vrees niet is een gebod, maar toch een beetje anders dan andere geboden. Hij brengt het altijd mild en altijd met een belofte. Hij roept ons elke keer weer op, vrees niet, want ik ben bij je. Ik woon in je. Geduld. Geduld oefenen is je uitstrekken naar de eeuwigheid. Daar waar tijd je niet meer in de weg zit. Het helpt om uit te kijken naar zijn wederkomst. Ik merk dat het helpt om na te denken over hoe het eeuwig samen zijn met hem zou kunnen zijn. En ik schrijf ook af en toe wat over de eeuwigheid. En daarbij haast ik me niet. Ik heb tijd zat. Niet dat daar nou schitterende proza uitkomt. Maar wanneer me dit lukt om zomaar een heel uur bezig te zijn met de gedachte om in zijn nabijheid te kunnen zijn, merk ik dat ik enorm opgebouwd word. En wat is nu een uur vanuit het perspectief van eeuwigheid? Nog één keer. Mijn favoriete filosoof, meneer Kierkegaard, die zegt: angstig ongeduld verandert het weinige in veel. De kleine afstand in de gapende kloof. Die ene mogelijkheid in het allesbeslissende. Dat ene probleem in het verlies van alles. Vanuit zijn eeuwig perspectief verandert alles. En mijn zorgen zijn geen zorgen meer. En in zijn liefde is er geen angst. Zo leren we misschien stukje bij beetje om ons niet druk te maken over die dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben. Ik wil afsluiten met een stukje uit Psalm 119. Psalm 119 staat ingeklemd tussen de Hallel-psalmen en de Jeruzalem-psalmen. De Hallel-psalmen die bij feesten werden gebruikt, met name Pasen, wordt God geprezen om de uittocht, om de redding, de Exodus. En de Jeruzalem-psalmen, die na 119 komen, die gaan over de opgang naar de stad Gods. Dus tussen het prijzen van God vanwege onze redding, onze Exodus, en de weg naar de stad Gods staat Psalm 119 ingeklemd. Precies in het midden. En het langste hoofdstuk van de Bijbel. Ik denk dat dat iets zonder bedoeling is. Het is een lofzang op Gods wet en woord. Het is een lofzang op het levende woord. Een duidelijke heenwijzing voor mij naar Jezus. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mij levend door uw wegen. Zie, ik verlang naar uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Maak mij levend overeenkomstig uw goede tierenheid. Dan zal ik het getuigenis van uw mond in acht nemen. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Hoor mijn stem overeenkomstig uw goede tierenheid, Heere. Maak mij levend overeenkomstig uw recht. Uw barmhartigheid is groot, Heere. Maak mij levend overeenkomstig uw bepalingen. Lieve God, maak ons levend naar uw woord. We hebben van u alles ontvangen wat we nodig hebben. We hebben de Heilige Geest inwonend. We hebben ons geloof als fundament. Heer, werk door uw geest in ons, zodat we dat geloof kunnen opbouwen, samen als gemeente. Uw woord lezend, biddend, studerend. Heer, en dat we uit mogen kijken naar die dag dat wij u niets meer zullen vragen. Amen.